Hey allemaal. Deze podcast heeft een ander format dan degene die ik tot nog toe opnam. In deze ben ik niet alleen aan het woord. Ik voel dat ik niet compleet ben. Ik ben niet geworden wie dat ik eigenlijk wil zijn. Er zit meer potentieel in mij en dat komt er niet uit. En ik weet niet waar ik moet beginnen om dat uit mij te laten komen. Ik voel mij precies heel vervreemd van mezelf. Dit en de hoopgevende boodschap dat helen kan en dat je echt gelukkig kunt zijn, komt aan bod in deze podcast met Ibe Kastelein. Ibe is expert in het werken met trauma. Dus wat komt aan bod in de podcast? Wat is trauma? Hoe ziet het eruit? En wat zijn de verschillende stappen die je kunt zetten om jezelf te helen? Allemaal thema's die aan bod komen in ons gesprek. Ik hoop dat deze podcast even interessant is voor u als dat hij voor mij was om met Ibe in gesprek te gaan. En helaas heb ik dan nog een belangrijke noot voordat je gaat luisteren. Er zit op een aantal momenten in de podcast een hele vervelende ondertoon, alsof dat iemand aan het spreken is. Toen ik hem zelf terug beluisterde, wist ik niet goed wat ik hoorde. Ik dacht echt dat ik stemmen aan het horen was. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb het laten nakijken door een specialist in geluid. En hij liet mij weten dat het geen stemmen zijn, maar korte internetonderbrekingen. We hebben echt van alles geprobeerd, of zij hebben echt van alles geprobeerd om het eruit te halen. Maar dat lukte helaas echt niet. Dus als je oortjes in hebt of je hebt de koptelefoon op als je luistert, het spijt me dat het geluid op sommige momenten echt heel vervelend kan zijn. Ik heb getwijfeld om er dingen uit de weg te knippen, om dat vervelend geluid eruit te halen. Maar ik vond het zo waardevol wat we aan het zeggen waren, dat ik besloten heb om de regie om eventueel door te spoelen aan u te laten als luisteraar. Ik wens u heel veel plezier met deze podcast. Dag Ibe, goedemorgen. Fijn om u met mij in de podcast te hebben. Dank u wel om daar tijd voor te maken.
Dag Aniek, graag gedaan.
Kijk, ik ben zeer benieuwd naar hetgeen wat jij allemaal vandaag te vertellen hebt. Ik denk dat het een heel belangrijk topic is om het te hebben over het lichaam gekoppeld aan trauma. Ik denk dat dat zeer passend is in deze podcast om het daar eens over te hebben. Dus dat wil ik heel graag met u doen. Maar voordat we dat doen, is het misschien handig dat jij jezelf even voorstelt.
Dat is goed, dat zal ik doen. Wel, mijn naam is Ibe Kastelein. Ik ben 57 ondertussen en ik heb er een goede 25 à 30 jaar ervaring op zitten als psychotherapeut. En eigenlijk van in het begin dat ik gestart ben, was ik gefascineerd door trauma. We hebben verschrikkelijk veel opleidingen in België en ook internationaal. En in mijn tijd althans, was het zelden het geval dat trauma in de titel stond. Het ging meer over technieken, over ingangen, over ja, kortdurende therapie bijvoorbeeld, of contextuele therapie of zo. En ik ben een erg grote lezer en ik volgde toen ook veel opleidingen. En wat mij opviel, is dat eigenlijk al die verschillende richtingen over hetzelfde gingen, maar dat niet uitgesproken werd, namelijk trauma. Trauma in je jeugd, complex trauma vooral dan. En dat er zo weinig direct over gezegd werd. En ik ben mij toen een beetje gaan verdiepen in de literatuur rond trauma internationaal dan. En ik heb eigenlijk toen al Peter Levine en Janina Fischer en Bessel van der Kolk ontdekt en zo. En ik ben mij vanaf toen traumatherapeut gaan noemen in plaats van iets anders, omdat ik vond dat daar de kern van de meeste problemen ligt die we hebben. Psychisch, maar soms ook lichamelijk.
Ja.
En ondertussen ben ik eigenlijk een voortrekker, zou je kunnen zeggen, van de trauma-informed society geworden. En dat is een beweging, min of meer een beweging, van mensen, veelal hulpverleners die eigenlijk vinden dat wij allemaal, hè, dus ook Jan met de pet of Vera in de straat, meer zouden moeten weten over complex trauma, omdat dat ons zo bepaalt. En dat die kennis dus niet beperkt zou mogen worden tot de hulpverleners alleen.
Mm-hmm. Ja. Helemaal mee eens. Ja, helemaal mee eens.
Daar zit ik nu, dat ik denk van zoveel mogelijk mensen zouden we moeten kunnen bereiken met deze podcast of met andere trainingen of met boeken, zodat we daar niet meer zo schrik van hebben. Want trauma is ook zoiets dat angst oproept. Hè? Als je voor de eerste keer dat woord hoort, dan denk je, oei, 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 trauma. Dat heb ik niet, hoor. Terwijl dat eigenlijk iets heel essentieels is. De meeste mensen maken trauma mee. De meeste mensen lijden onder de gevolgen. We hebben daar soms weinig bewustzijn op, precies omdat we daar geen taal voor hebben.
Mm-hmm.
Dat is dus echt voor de persoon zelf, maar dat is ook natuurlijk vervelend in communicatie, omdat als iemand over zijn problemen met jou spreekt of die aanraakt of zo, wij weinig woorden hebben om te antwoorden. En wij daarvan weglopen, vlug.
Ja.
Dus ja, dat is een beetje mijn stokpaardje.
Ja, ik heb eigenlijk wel dezelfde vaststelling gedaan een aantal jaren geleden, dat ik zoiets had van, ik zie al die therapieopleidingen, ik heb er dan zelf eentje opgericht een aantal jaren geleden, toen ik nog Allegri leidde, of hoe ik het ook moet zeggen. En dan leerde ik trauma kennen. In eerste instantie omdat mijn therapeut tegen mij zei, Aniek, het is heel duidelijk dat er een complex trauma geschiedenis is. We moeten daar eens naar kijken. En ik weet dat ik dacht, waar heb jij het over? Ik heb al zoveel therapeuten gehad. Nu komt jij ineens met dat woord trauma aandraven. Is dat niet te overdreven? Moet ik daarvoor niet soort van de klassieke dingen hebben meegemaakt die je in films ziet gebeuren? Moet ik daarvoor niet dat soort zaken hebben meegemaakt? Die heb ik niet meegemaakt, dus ik vind het wat overroepen. Totdat ik mij erin ging verdiepen en dan inderdaad ook steeds meer ben beginnen zeggen, ik begeleid mensen in trauma, met trauma. Dat is heel mooi hoe dat je het omschrijft, want dat is inderdaad dan wat er met mensen aan de hand is. En al die opleidingen proberen eigenlijk op hun eigen manier daar iets mee te doen, of dat te ondervangen, denk ik. Dus die visie die deel ik wel. Ja.
Okay.
Je hebt een paar keer gezegd complex trauma. Misschien moeten we daar eens mee beginnen. Wat is dat?
Ja, wat trauma betreft kun je eigenlijk twee grote soorten onderscheiden. Er zijn er meer, hoor. Maar voor de simpelheid beginnen misschien met twee grote soorten, namelijk acuut trauma, wat wij noemen shocktrauma.
Ja.
Waarvan iedereen ook weet wat dat ongeveer is. Een auto-ongeval hebben of bijna dood zijn of een zware operatie ondergaan of verkracht worden of een geweldsdelict. Op volwassen leeftijd iets verschrikkelijks meemaken. Dat noemen wij shocktrauma. Complex trauma is, de naam zegt het zelf, iets complexer van aard. Daar gaat het meer over trauma dat je hebt meegemaakt in je jeugd. En ook daarin zijn verschillende categorieën. De beste manier, of een gemakkelijke manier om die categorieën te onderscheiden, is een verschil te maken tussen de grote T's, de grote trauma's en de kleine trauma's, de kleine T's. En de grote trauma's kennen wij ook allemaal, geweld in het gezin, seksueel misbruik in het gezin, psychische vernedering die heel duidelijk is en zo. Dat zijn meestal duidelijke incidenten waarvan iedereen zegt, dat kan toch niet, dat zou niemand mogen meemaken. Dat noemen wij de grote T's. En daarom focust ook vaak de literatuur. De kleine T's zijn meer dingen die zijn eigenlijk dingen die in je jeugd gebeuren en die niet zo heel duidelijk altijd naar een traumatische gebeurtenis verwijzen. Die bijvoorbeeld wat meer onderhuids zijn of zo.
Ja.
Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan gemanipuleerd door de ouders, of het niet gezien en niet gehoord zijn, of u zo niet voelen. Je hebt ook veel ouders die heel erg hun best doen en toch voelt een kind zich wat verloren in de wereld. En dat noemen we weer kleine T's, en die zijn minder makkelijk te pakken te krijgen, maar die hebben natuurlijk zeer veel invloed, omdat alles wat er in uw jeugd gebeurt, en zeker de moeilijke dingen, een beetje vermengd geraken met je persoonlijkheid. Je groeit, je reactie daarop en je gedrag daar rond en je gedachten en gevoelens, die neemt je eigenlijk mee in de rest van je leven. En we zijn ons daar weinig bewust van hoeveel invloed dat kan hebben en hoe anders ons dat maakt als mens. Kleine T's vormen ons. Grote T's natuurlijk ook, maar kleine T's ook.
Ja.
En wij denken dan, oh, dat is mijn karakter, dat ik verlegen ben, of dat ik angst heb om mij te binden, of noem maar op. Terwijl dat eigenlijk, meer iets is dat je zou kunnen benoemen als een soort van reactie op gebeurtenissen in je jeugd, die je zodanig geïntegreerd hebt dat het lijkt alsof het van jou is.
Ja. Het doet me zo ook denken aan mensen die heel erg pleasend zijn en die dan zeggen, ja, maar dat geven, dat zit er bij mij echt in, hoor. Dat is echt, dat gaat je er niet uitkrijgen, hè, want dat is wie dat ik ben. Ja, dat geven mogelijk wel. Hè. Ik denk dikwijls dat de manier waarop dat we die trauma's ons gevormd hebben, dat daar ook wel een stukje een persoonlijkheid in zit die je van nature zijt, laten we zeggen, hè, voor zover dat, want dat is niet doenbaar, als dat trauma er niet zou geweest zijn, bij wijze van spreken, ja, dan was je mogelijk ook wel iemand geweest die heel veel geeft om mensen en dus veel geeft. Maar dat betekent niet dat je geven gaat over dan ben ik veilig, dan ben ik tof, dan moeten mensen mij, dan hoor ik erbij. Dat heeft toch een andere smaak dan.
Ja, daarom noemt dat complex. Hè. Daar zitten ook opvoedingspatronen aan vast en richting, toestanden.
Ja.
En ook, ja, je kunt een gever zijn van nature, zoals jij dat zegt. Of, maar de vraag is vaak, kies je daar echt zelf voor?
Ja, exact.
Hoe dat je dan geeft?
Ja.
En als je daar controle meer over krijgt, is dat geven leuker.
Ja, exact. Ja.
Dat niet zo dwingend is. Ja. En dat je daar meer keuzes in hebt. Van dat bijvoorbeeld in overeenstemming te brengen met wat dat je zelf nodig hebt. En die helpt het alleen maar je leeg te geven.
Ja. Daarmee komen we meteen eigenlijk ook een beetje bij hoe manifesteert trauma zich? Hoe toont zich dat in mensen hun leven? Dat er een trauma geschiedenis is of dat ze rondlopen met trauma in hun...
Op veel verschillende manieren. Maar ik zou zeggen dat de meeste mensen die zich niet echt bewust zijn van die kleine these, dat die voelen dat ze niet compleet zijn. Mm-hmm. Of dat ze niet zijn geworden wie dat ze zouden willen zijn. Dat ze zo meer zo... Dat ze niet helemaal tevreden zijn met hun leven in het algemeen, maar vooral met zichzelf. Mm-hmm. En dat ze voelen, er zit meer potentie in mij en dat komt daar niet uit en ik weet niet waar ik moet beginnen. Dat is een van de symptomen die je heel vaak ziet, zeker bij kleine t's.
Mm-hmm.
Ja. Ja, wat kan ik daar nog over zeggen?
Ja. Zijn er nog dingen, ja.
Ja. Ja, als we het dan over het lichaam hebben, hè,
mm-hmm.
dan zijn dat eigenlijk ook vaak... Vaak ziet je dat ook aan je lichaam. Het is te zeggen, vaak... Vaak is dat die onbewustheid dat we hebben rond hoe dat wij gevormd zijn, heeft dat ook zijn weerslag op het lichaam. Wat ik bedoel is dat je dan meestal je ook niet 100% veilig voelt in je lichaam.
Mm-hmm.
En dat je daar een beetje, net zoals je over de cognities van trauma heen leeft, leef je eigenlijk ook over die lichamelijke gewaarwordingen van triggers bijvoorbeeld heen. Hè? En ja, dat denk ik dat nog minder mensen daar zich van bewust zijn. Dat ze eigenlijk geen veilige fond hebben in hun lichaam.
Mm-hmm. He,
dus ze weten ergens misschien wel cognitief van het is niet allemaal hoe dat moet zijn. En er is ook zoiets van, boah, ik zit niet goed in mijn vel eigenlijk.
Mm-hmm.
En dat is meer lichamelijk vaak.
Mm-hmm.
En dat komt, dat lichamelijk aspect, dat komt daarbij kijken, omdat wat zo typisch is aan trauma, of het nu grote T's of kleine T's zijn, is dat dat eigenlijk heel erg samenhangt en gestuurd wordt vanuit uw zenuwstelsel. De reactie op trauma.
Uh-huh.
En daar hebben wij geen clues rond. Daar hebben wij geen opvoeding rond gehad. Dat emoties of... gedragingen of cognities samen zouden kunnen hangen met ons zenuwstelsel daar. Dat is vreemde kost voor de meeste mensen.
Mm-hmm.
Maar dat blijkt dus wel degelijk het geval te zijn. Elke keer als je getriggerd wordt in zo'n kleine T en bijvoorbeeld please gedrag gaat stellen, zijt je ook lichamelijk getriggerd. En komt je dus ook lichamelijk in een soort van faal, noemen ze dat dan terecht, hè? Met dus repercussies op je ademhalingsstelsel, je spierspanning, je adrenaline en andere hormoonhoeveelheden in je bloed en zo. Dus je komt in een specifiek soort stresstoestand terecht eigenlijk. Die de meeste mensen bij complex trauma als normaal, hè, of bekend of eigen aan mij zullen definiëren. Precies omdat dat zo meegegroeid is met jou.
Ja.
En die stress, die chronische stress of die altijd weer geactiveerde stress, zorgt voor fysieke problemen soms ook natuurlijk. Maar dat zorgt er vooral voor op emotioneel vlak dat je je niet echt goed voelt, niet echt op je gemak voelt in je lichaam.
En snel het evenwicht ook.
Ja, snel het evenwicht.
Ja. 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 Ja, dat is wat je zegt, chronische stress. Bedenk ik mij ook, op een bepaald moment kan het zo chronisch zijn, maar dat is wat ik graag van u zou willen weten, dat er eigenlijk bijna geen trigger meer nodig is. Dat lichaam is gewoon ontregeld. En ik kijk daar zo naar, gelijk een touw dat losschiet en dat gewoon alle kanten uitschiet, maar dat niet meer onder controle is of zo.
Dat is een mooi beeld. Ik kan mij daarbij aansluiten. Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dat wel typisch aan trauma is, dat je het eigenlijk niet kunt behappen. Mm-hmm. Zo, hè? Dat je het dus ook niet goed kunt controleren of reguleren of containen. En dat je dus van jezelf vervreemd bent op alle vlakken.
Ja.
Dus ook op dat lichamelijk vlak. En een van de eerste interventies soms bij trauma, als dat passend is, is precies terug. De lichamelijke ervaring, de lichamelijke gewaarwordingen leren herkennen. Want ja, als je daarvan vervreemd bent, dan is dat nogal etherisch en dan doe je daar niet veel mee. En dan gebruik je die vooral niet als antenne om je beter te gaan voelen.
Mm-hmm. Ja, ik heb het in de training die ik doe ooit ook wel eens over, bijvoorbeeld als in je opvoeding er heel weinig ruimte was voor emoties, dan zijn er vanuit mijn achtergrond zijn er drie dingen die je dan niet kunt. De eerste is het leren voelen in je lijf, wat dat er is dat er scheelt. Gewoon echt opmerken. Ik voel me niet goed. Als ik ooit aan mensen bijvoorbeeld vraag, als ze zeggen, ik ben verdrietig en ik vraag waar zit dat in je lichaam, dan krijg ik bijvoorbeeld overal. Of dan krijg ik, dat is omdat. En dan krijg ik nog op gedachten of redeneringen die dat verdriet verklaren, maar niet hoe voelt dat nu in je lijf. Tweede is dat je waarschijnlijk dan in je gezin ook heel weinig vocabulair geleerd hebt over verdriet bijvoorbeeld. Ik geef daar dikwijls het voorbeeld van als je nu honger hebt en je bent ambetant. Dat is een ander ambetant dan als je moe bent. Of je krijgt je zin niet. En daar wordt taal voor gebruikt en allerlei mogelijk verschillende woorden voor gebruikt die u een diversiteit geven aan woorden, maar die u ook helpen om u te leren beseffen, als ik dit voel, dan krijg ik die reactie. Als ik dat voel, dan krijg ik die reactie. Dus dit wil dit zeggen, dat wil dat zeggen. En de derde is er veiligheid genoeg om die te uiten naar andere mensen toe? Durf ik aan iemand anders laten zien of wat ik voel? Dus daar zit ook een beetje dat lichamelijk stuk in van de beleving van emotie.
Ja, en dat, dat heb je heel mooi uitgelegd. Ik vergelijk complex trauma vaak met een bolleke wol. Dus allerlei factoren die samenkomen en zo'n warboel geven. Het voorbeeld dat je gaf is ook heel erg mooi, hè? Daar speelt bij trauma in je jeugd, ook bij kleine t's, altijd een hechtingsproblematiek. Er is altijd op de een of andere manier een kwak in de afstemming tussen het kind en de ouders. En typisch voor kinderen is als ze dat niet merken, want dat lijkt de gewone leefomgeving, dat is het gewone normaal. En dus al uw reacties die je daarop geeft en het feit dat er bijvoorbeeld weinig taal is of weinig aandacht, of weinig reflectie rond en noem maar op, weinig gedragsmogelijkheden in elkaar geboden worden, is precies de kern van complex trauma.
Ja. Ja.
Dat je daar weinig zicht op hebt, omdat dat precies, dat was uw universum, dus je hebt geen ander referentiekader en geen andere referentiepunten.
Ja.
Die moet je dus inhalen of leren later.
Ja, dat is iets wat mij pas de laatste paar jaren duidelijk geworden is. Ik heb dus een complexe trauma-achtergrond en een deel van die complexiteit is ook armoede. En in mijn beleving, in de begeleiding van mensen met trauma, was dat iets wat impliciet daar dan zo bij hoorde. Dus als die mensen hun verhalen vertelden over hun geschiedenis, dan in mijn beleving hadden die dan ook tekort aan goed eten en aan kledij. En dat was voor mij zo een context die daar altijd bij hoorde. Totdat ik besefte, dat is helemaal niet waar. Mensen kunnen ook gewoon met de grootste middelen grootgetrokken zijn en daarin de vreselijkste dingen zijn tegengekomen. Maar voor mij was dat het universum waarin dat plaatsgevonden heeft. Dus dat heeft mij zo wel even telkens opnieuw van, oh, en dan dacht ik, oh, maar je hebt wel chance gehad. Want amai, je gaat toch nog centen? Nee. Het maakt geen chic uit of dat die centen er waren of niet. Het maakt het complexer als ze er niet zijn. Maar zo, ja.
Ja, en dat is een van de grote leerscholen. Hè? Therapeut worden of mensen gaan helpen zonder te oordelen. Daarvoor moet je wel je blik verbreden.
Ja, exact.
Ja.
Interessant wat je erover aan het zeggen bent. Misschien moeten we eens een beetje verder doorgaan op dat zenuwstelsel. Hè? Wat zijn dan de dingen die dat zenuwstelsel allemaal doet? Of ja, hoe werkt dat eigenlijk?
Ja. Wij spreken eigenlijk, ja, wel, ons zenuwstelsel, als je een gezond persoon bent en je bent ook bijvoorbeeld niet getriggerd of zo, dan spreken wij van een zenuwstelsel in balans.
Uh-huh.
Dat wil zeggen dat alles wat je meemaakt eigenlijk en ervaart en zo, dat dat goed behapbaar is. Dat dat binnen uw window of tolerance, binnen uw raampje zit. Hè, dat je precies, ja, er komt iets binnen, er wordt iets tegen gezegd. Je voelt je ongemakkelijk, je kan dat gevoel interpreteren. Je kunt daar over reflecteren en je kunt daar gedrag op geven. Dat is eigenlijk zo'n beetje een klassieke afloop van uw antwoord op een emotie.
Uh-huh.
Bij mensen met trauma is dat verstoord. Er komt iets binnen, dat triggert u. En uw zenuwstelsel gaat op een automatische manier bijna gedrag stellen. Dus daar is weinig reflectie rond en weinig lichamelijke gewaarwording. Dat is een soort van automatisme. En dat automatisme wordt aangestuurd vanuit wat soms het reptiele brein genoemd wordt. Dat is eigenlijk het alarmcentrum in uw brein dat uw zenuwstelsel of door het automatisch deel daarvan aanstuurt. Dus bijvoorbeeld al de dingen waar wij weinig invloed op lijken te hebben, zoals die automatisch gebeuren, spierspanning, hartkloppingen, hormoonafgifte, ga zo maar door. De dingen die ons lichaam doet zonder dat wij daarbij stilstaan en die ons in leven houden. En als het over trauma gaat, dan gaat uw lichaam natuurlijk in een soort van angsttoestand. Hè? Er gebeurt iets, voel mij niet meer veilig, het is hier niet in orde. En gaat dat andere dingen doen dan bij een zenuwstelsel in balans.
Mm-hmm.
En gaat jij bijvoorbeeld zo je overspoeld voelen door angst, zonder dat je daar echt de tijd voor hebt om daarbij stil te staan en over te reflecteren, en van please gedrag bijvoorbeeld afgeven, zonder dat je daar specifiek voor kiest. Mm-hmm. Gewoon dat soort van gegroeid een copingmechanisme is, waar dat je zodanig aan gewoond bent dat je dat gewoon reproduceert. Oh, het is niet waar, zeg. Ik was weer eventjes weg.
Ah, echt? Kijk, ik heb het niet gezien.
Oké.
Ja.
Super.
Ja. Maar dus je beschrijft fawning, je beschrijft overspoeling. Overspoeling, is dat een freeze?
Nee. Overspoeling is eigenlijk dat er iets gebeurt en dat je niet meer in control bent.
Ja.
Dat je dus niet kunt containen eigenlijk. En dat is eigenlijk voor je zenuwstelsel het moment om het over te nemen, zou je kunnen zeggen. En dus die automatische respons dan af te geven.
Mm-hmm.
Dus de overspoeling leidt tot al die effen.
Ja.
Waaronder de frown, de freeze, de fight, de flight. Sommige mensen gaan, als ze overspoeld zijn, maar weer al, je weet dat niet altijd. Hè?
Ja.
Of dat is een zodanig normale toestand dat je daar niet bij stilstaat. Die gaan bijvoorbeeld weglopen.
Mm-hmm.
Dus uit contact gaan bijvoorbeeld op dissociëren, niet meer aanwezig zijn. Of die gaan juist zeer agressief worden. En mm-hmm. als het maar in het gevecht aangaan, dan zit je eerder in een fight toestand. En wij zien dus dat die effen, die dus aangestuurd worden vanuit een, vanuit het reptiele brein, en dus vanuit uw automatisch zenuwstelsel, dat die zeer verschillend zijn per persoon natuurlijk, maar ook soms per situatie en ook soms per... Ja, dat die soms ook vasthangen aan trauma's die je op specifieke leeftijden hebt meegemaakt.
Uh-huh.
En je hebt mensen die altijd dezelfde respons gaan afgeven. Je hebt mensen, omdat dat zo'n soort van blueprint, imprint is uit een zeer vroege jeugd. En dat lijkt dan de enige mogelijkheid om te gaan met moeilijkheden. Je hebt mensen die al naar gelang de situatie een andere respons gaan geven. Dat is al iets gezonder. En je hebt mensen die meer... Ja, nu is het, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Ah, nee. Dan gaan we eruit knippen. Ja.
Dat is goed, dan gaan we eruit knippen. Zo
maar. Maar wat er dus niet gebeurt bij mensen die getriggerd zijn en in die overspoeling en die automatische reactie vallen, is dat zij rustig kunnen overdenken en kiezen wat dat zij zouden willen als reactie geven.
Ja, ja.
En dat is die spanning waardoor dat je begint te voelen van ik ben mezelf niet.
Mm-hmm.
Of ik gedraag me niet zoals ik dat zou willen. Of mijn best mogelijke zelf is niet aanwezig.
Ja, 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 precies.
Dus bij complex trauma is er toch een groot deel eerst van bewustwording. Op allerlei vlakken, ook op dat lichamelijk vlak. En vervolgens van het heft weer in eigen handen nemen, zoals wij dat zou je kunnen zeggen. En dat is best moeilijk, want bij complex trauma moet je zelf heruitvinden. Hè? Om naar het begin van ons gesprek te verwijzen. Of je moet taal vinden voor dingen waar je nooit taal hebt voor gehad. Je moet reflecteren over dingen waar je geen clue rond hebt.
Ja.
Wat dat zou kunnen zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld veiligheid, hè. We praten over veiligheid alsof iedereen weet wat dat is. Maar dat is iets voordat je eerst moet voelen, voordat je kunt...
Ja,
ja, voordat je echt weet wat dat is.
Mm-hmm.
Voor sommige mensen is alleen al dat, hè, zich een keer veilig voelen en beseffen van, ah, dat is veilig, u veilig voelen.
Ja.
Zeer moeilijk te bereiken, omdat je dat referentiekader moet beïnvloeden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus ja, ik spreek van complex trauma vaak als een proces van jezelf heruitvinden en heropvoeden. En dat zijn ook dat zijn twee woorden waar dat heel veel verschillende dingen en heel lange processen kunnen ondervallen.
Ja, ja, dat zijn woorden die ik ook wel vaker gebruik. Ja, zo daar waar wat je in je opvoeding mogelijk gemist hebt en wat wenselijk was dat er wel was... Dan gaat je nu een stuk moeten aan jezelf leren geven. En het heruitvinden stuk beschrijf ik vaker, en dat zag ik op je website ook staan, dat is een existentieel iets. Je gaat echt gaan zoeken naar, ja, wie ben ik? Ik heb hier al die tijd nog, wat wil ik met die tijd? En te leren onderscheiden, is dit nu gedrag dat ik blijf stellen vanuit trauma, ook al ben ik mij daar bewust van, maar dat is wel het pad wat ik aan het kiezen ben, of ben ik echt mijn pad aan het kiezen? En hoe leer ik dat verschil ook ontdekken? Dat is toch wel een intensief proces om te doorlopen.
Dat is waar. En voor mij heeft dat veel te maken met het fine-tunen van uw eigen behoeften en waarden.
Ja. Ja.
En dat zijn ook dingen, net zoals emoties, zijn behoeften en waarden dingen die je normaal exploreert in uw jeugd, in uw vroege jeugd, in uw latere jeugd, onder begeleiding van uw ouders en andere mensen in uw systeem. En als dat niet gebeurd is, dan heb je daar
Weinig
een goed contact mee.
Ja.
En dat heeft met die afstemming te maken. Als je ouders niet oppikken van, tja, er is daar een behoefte aanwezig die ik niet heb ingevuld, of waarvan ik niet weet hoe ik ze moet invullen, of die helemaal verschillend is van de mijne, en idem voor waarden, dan wordt dat ondergesneeuwd.
Ja.
En dat is eigenlijk de ontwikkeling van uzelf als persoon die zo, ja, ondergesneeuwd wordt, wazig wordt, ja, niet in het centrum van de belangstelling staat, nooit echt aandacht krijgt, en dan kun je dat niet zo goed ontwikkelen.
Okay.
En in die zin lijkt complex trauma soms op een ontwikkelingsstoornis of ontwikkelingsstappen die je niet hebt kunnen nemen op allerlei vlakken en die je dus moet inhalen.
Ja, ja. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, zo ervaar ik het zelf toch ook. Ik denk ook wel, als ik naar mezelf kijk of als ik kijk naar mensen die dat ik begeleid, die zoektocht naar behoeften en waarden is ook wel iets, zolang als je niet doorhebt, als je dat bewustwordingspad niet diep genoeg gelopen hebt, dan kan bijvoorbeeld dat geven vallen onder de behoeften of de waarden of de persoonlijkheid. Terwijl dat dan mogelijk nog steeds die reflex kan zijn en dat zwart-witte daarin. Ja, maar als ik niet kan geven, dan ben ik egoïstisch. Zo dat heel zwart-wit denken. Ik zou bijna zeggen kinderlijk gedachte. Goed, als het niet het een is, ja, maar dan is het het ander. Maar niet het voelen bij jezelf of het kunnen de bron in jezelf vinden om daar om
dat is te juist waar het mij aan doet denken is aan flexibiliteit.
Ja, ja,
er is
ja,
een Amerikaans auteur die daar veel onderzoek rond gedaan heeft en een mooi boekje over heeft geschreven, namelijk The End of Trauma, noemt dat, van Bonanno.
Mm-hmm.
En dat gaat daarover dat mensen die onder trauma geleden hebben en dus nog steeds de gevolgen daarvan dragen, een van de symptomen die ook vaak niet genoemd worden en bijvoorbeeld niet in de DSM-5 staan, is precies dat zij niet flexibel kunnen denken.
Ja, ja.
Dat ze geen flexibele mindset hebben. En dat uit zich in allerlei dingen, hè, gedrag dat nogal stereotyp is, altijd dezelfde reactie op een bepaalde trigger, geen brede range aan gedragsmogelijkheden en ook niet aan gedachten rond wat er gebeurd is. Dus ja, dat is een uitdaging.
Ja. Ja.
Want het is ook niet zo dat je alle gedrag moet afleren. Meestal moet je dat verzachten,
ja,
daar mild in worden, daar compromissen in sluiten. Bijvoorbeeld naar uzelf toe, dat uw behoeften ook ingevuld worden. Hè. En dus dat vraagt om veel grijs.
Uh-huh.
Veel heen en weer geswitcht en veel mildheid ook.
Mm-hmm.
Dat leert je niet aan op een dagje.
Nee. En het zit ook vaak zo verweven in... Ik vind dat het meest pittige. Als mensen met trauma aan de slag gaan, dan zijn heel veel keuzes die ze gemaakt hebben, zijn trauma-keuzes geweest. Hè? Dus... Uw carrière of de weg die je daarin gewandeld hebt, uw partner die je gekozen hebt, de vrienden waar je mee omgaat. Ja, daar zit vaak zoveel verweven. En mensen krijgen gewoon schrik als ze daarover beginnen na te denken. Van ja, maar als ik daar hier begin door... Ergens weten ze dat dat allemaal niet helemaal klopt. Maar als ik daarover begin door te denken, dan staat mijn hele leven zelfs op zijn kop. En ook
al... Ja. Dat is een van de redenen waarom mensen er soms mee stoppen,
ja,
of niet verder in doen, omdat er heel veel op het spel staat. En ze schrik hebben dat ze de rouw om wat ze moeten achterlaten misschien te groot gaat zijn. Hè?
Ja, of de donkerte van ik weet niet wat gaat komen, de leegte van ik weet niet wat gaat komen, dus kies ik voor wat er nu is. Ja.
Ja, maar daarop antwoord ik toch altijd, er komt zoveel meer mooiers.
Ja.
Dat is... Dat is een van onze taken als psychologen en therapeuten om dan hoop te geven. Je moet sterk zijn en het is geen gemakkelijke weg, maar de beloning op het eind is wel fantastisch eigenlijk.
Ja, ja, exact. Ja, ja.
Als je dan zover bent dat je jezelf vindt en dat je keuzes kunt maken en dat je echt het leven kunt leiden dat je... dat bij u past, dan brengt dat natuurlijk ook heel veel, niet alleen rust, maar geluk. Hè?
Ja, ja, exact.
En voldoening. En dat is toch de reden waarom mensen überhaupt op zoek zijn naar hulp of zichzelf willen helpen.
En natuurlijk ook wel zich dat ook niet kunnen voorstellen. Hè? Dat, gelijk je zei, veiligheid kennen ze niet, maar ook geluk en rust zijn zo voor mensen die daar jaren in geleefd hebben.
Lege begrippen, ja. Of anders ingevulde begrippen.
Ja.
En allemaal met dat referentiekader te maken. Maar ja, weer al om toch hoopvol te blijven, waar wij eigenlijk naar op zoek zijn altijd in zo'n proces van persoonlijke ontwikkeling of in een traumabegeleiding, zijn reparerende ervaringen.
Ja, exact. Ja.
Die al zo'n beetje u het gevoel geven van wat dat er misschien aan zit te komen later, als die reparerende ervaringen een soort van levensstijl of levensmogelijkheid worden.
Ja.
Ja.
Als ik eens even terugga naar het overspoelende, zijn er dingen die je mensen zou kunnen meegeven, die ze daarin zouden kunnen doen voor zichzelf als ze overspoeld zijn en dat lichaam reageert heel heftig daarop?
Ja, ik zou beginnen met het te noteren, hè, erover te reflecteren, te observeren. We willen vaak te vlug gaan naar verandering.
Ja.
Hè? En we moeten dat dan ook allemaal kunnen, die ademhaling aansturen en die spierspanning lager krijgen en zo. Dat is best pittig soms. Ik denk dat de eerste stap is er bewustzijn op krijgen en het dan leren te containen.
Ja.
Het leren te verdragen.
Ja.
En dat dan de rest vanzelf komt.
Ja.
Want eer dat je dat kunt containen, of dat je kunt zitten met wat dat er zo van binnen bij je gebeurt, dan wordt de weg vrijgemaakt om dat meer te gaan exploreren, hè, om daar nieuwsgierig naar te worden. En pas als je dat goed hebt bekeken, zal ik maar zeggen, kun je dat gaan proberen te reguleren. Er zijn daar verschillende stappen in. Ik noem altijd de stappen containen, exploreren en dan co-regulatie of regulatie. Hè, en dan pas transformatie en helemaal op het einde pas integratie. Dus we zijn zeer ongeduldig.
Ja.
Ja. En dat heeft... Ja, we zijn ook soms veel te vlug met ons hoofd en te traag met ons lichaam.
Ja.
Dus we moeten kunnen zakken allemaal. En dat vraagt eigenlijk veel standvastigheid. Hè? En veel mildheid ook in dat proces naar jezelf toe opbrengen.
Oh, ik ben heel blij met wat je zegt. Enerzijds omdat het, ik lees of ik zie regelmatig dingen verschijnen rond 80% komt van je lichaam, 20% komt van je geest. Dus je moet ga je ademhaling doen, ga wat dan ook doen, dat regulerend zou werken voor dat zenuwstelsel. Terwijl mijn ervaring vanuit mijzelf en ook vanuit de mensen die ik begeleid vaak inderdaad is, ga eens even zitten en probeer eens vat te krijgen op wat gebeurt hier nu eigenlijk. En schrijf het van u af of doe andere reflectieoefeningen, probeer u bewust te zijn van hetgeen wat er gebeurt. En vind dan inderdaad die mildheid en ga dan vanuit die mildheid dingen kunnen doen naar ademhaling of naar yoga of de hele range aan dingen die dan allemaal optioneel zijn. En dat is iets wat ik zelf ook heel sterk ervaren heb. Van, ik heb een enorm gevoel van standvastigheid, van geluk. Alles wat je beschrijft is heel bekend. Het is de weg die ik daar zelf heel sterk in afgelegd heb. Maar dat neemt niet weg dat mijn lichaam nog momenten kan hebben waarin dat ik voel van, oef, dit komt feller binnen dan dat het zou moeten. Hè? Dus ik ga dan telkens opnieuw gaan zitten. En op het moment dat ik niet geduldig ben, dan sla ik die stap over. Want dan denk ik, ik moet nu gewoon even ademen, dan ben ik hier vanaf. Dan ben ik hier door. En dan weet ik ben helemaal niet iets mild naar mezelf. En toen integendeel, ik ben een signaal naar mezelf aan het geven. Ik moet u niet. Stop hiermee. Doe iets anders. Waardoor ik zeker niet terug in mijn kracht of in mijn zijn kan gaan zitten. Hè?
Ja.
Dus wel, je benoemt hoe dat ik het ervaar, ik zal het zo zeggen.
Ah, dat is fijn.
Ja.
Dat is fijn. Maar ik ben er ook echt van overtuigd dat dat de stappen zijn.
Ja.
En als je te vlug begint te reguleren, dat het weer weglopen is.
Ja.
Of echt
niet. Ja.
Of dat is wat je eigenlijk zegt.
Ja, exact. Ja.
Terwijl genezen doen we van... Ja, door de manier te vinden waarop dat je blij kunt zijn met jezelf, ondanks alles wat niet goed is.
Ja.
En dan pas van daaruit, vanuit die mildheid of liefde of acceptatie of welke naam dat je er ook aan geeft, ja, proberen jezelf beetje bij beetje te veranderen.
Ja.
Maar niet als een gevecht. Gevechten leveren we al te veel, ja, denk ik.
Ja. Ja.
Ja. En mooi. Dus ja, ook Pieter Levine en Bessel van der Kolk, de grote namen allemaal in psychotraumatologie, zeggen dat het gaat er niet om dat je iets moet afleren of omkeren of omdraaien of veranderen. Het gaat erom dat je moet leren verdragen wat dat er gebeurt.
Ja, exact.
En dan komt de rest eigenlijk vanzelf.
Ja.
En bij dat eerste punt staan we veel te weinig stil. En dat heeft ook te maken met wie we zijn, helpers. Hè. We willen niemand fixen. Ah,
nee, gaat het niet worden. Ja.
Nee, je kunt heel veel aanreiken en zo, maar die persoon moet vooral zichzelf op een bepaald moment fixen. En dat gaat alleen maar door eerst te aanvaarden waar dat je staat en wie dat je bent. Hè. Je moet een punt hebben van waaruit dat je kunt vertrekken.
Ja. Ja. Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Wat waren de 5 stappen weer? Want die vond ik wel heel interessant.
Containen. Dragen wat je voelt bijvoorbeeld. Of wat je denkt. Of wat er gebeurt. Dan exploreren. Dus dat daarover reflecteren. Daar nieuwsgierig naar zijn. Ook in je lichaam bijvoorbeeld. Dan die gevoelens proberen te situeren. En daar zintuiglijke taal aan te geven. En dan ofwel co-regulatie. Zoals dat met kinderen gebeurt. Via de ouders. Ofwel regulatie. En soms zijn dat 2 stappen. Soms gebeurt dat nogal gelijktijdig. En dan pas transformeren. En integreren.
Ja. En wat verstaat je onder die laatste 2?
Transformeren is als je zodanig goed kunt reguleren dat het chronisch wordt, je regulatie. Ja. En dan ben je getransformeerd. En dan gaat je bijvoorbeeld niet alleen anders kunnen reageren op een trigger, dan gaat die trigger eigenlijk wegvallen.
Ja, exact. Ja, dan valt die weg.
En, ja, en integratie is als dat allemaal zo normaal wordt dat je je al bijna niet meer kunt herinneren hoe dat vroeger was.
Ja.
Ja. En dat je dus vanuit die integratie ook ander gedrag gaat stellen, op een andere manier gaat leven, op een andere manier naar jezelf gaat kijken. Dus ja, dat is de verwerkelijking van dat innerlijk proces in de wereld. En dat komt dan naar buiten terug. En dat zijn stappen, toch die 3 laatste, die 2 laatste zeker, waar dan weinig therapeuten mee bezig zijn. We zijn altijd maar bezig met reguleren eigenlijk.
Ja, ja.
En nu leren wij via al die lichamelijke technieken die zo in zijn op dit moment ook te containen en te exploreren.
Ja.
Dus niet alleen maar mensen techniekjes te geven waarmee dat ze zichzelf een beetje kunnen kalmeren. Maar ja, die laatste 2 stappen zijn natuurlijk zeker voor mensen met complex trauma verschrikkelijk belangrijk, omdat je u daar dan zelf verwerkelijkt en echt in dat gerepareerd leven stapt. En dat heeft soms ook begeleiding nodig.
Ja.
Omdat dat nieuw referentiekader, ja, dat maakt je ook niet op een dag. Je hebt dus voorbeelden nodig of mensen die daar met u over kunnen spreken of u ideeën kunnen geven over hoe dat je dan met woede kunt omgaan of met de drang om te helpen of te pleasen. Hè. Welke andere vormen dat zou kunnen aannemen die misschien beter bij u passen. Daar heb je soms ook wat hulp of een brainstorm bij nodig.
Ja.
En dat past dus eerder bij dat integreren.
Ja.
En dus het is eigenlijk een beweging, die verschillende stappen naar binnen eerst, en dan op het einde terug naar buiten.
Mm-hmm.
Zodat je kunt tonen zoals je echt bent.
Ja, precies. Ja, en op het moment dat zelfvertrouwen er ook veel meer is, en je dus kunt komen, als die eerste 3 stappen gezet zijn, dan is het ook gewoon gemakkelijker om naar buiten te gaan. Op het moment dat je van daaruit niet kunt vertrekken, ik zeg altijd, je hebt jezelf bij. Waar dat je ook naartoe gaat, je hebt jezelf bij. Dus als je die nieuwe stappen wilt zetten, ja, dan moet je die dus zetten met jezelf. Als die zelf nog iemand is waarvan je denkt, 1, ik wil u niet zien. 2, ik vertrouw u voor geen haar. 3, ik vind u niet oké. Ja, dan kun je niet naar die volgende stappen gaan, hè.
Dat is waar.
Ja.
Dat is heel leuk.
Ja. Mooi. Oké. Ik vind eigenlijk dat we alles gezegd hebben wat hierover te zeggen. Allee, hier, we kunnen hier nog 2 uur over babbelen, heel graag zelfs. Maar ik heb het idee dat voor een eerste podcast hierover, dat dit misschien voor mensen al wel zinnig is om over te reflecteren en bij stil te staan. Wat denk jij? Dat een
zeer mooie introductie naar complex trauma is.
Ja. Ja. Super. Heel fijn, heel heel erg bedankt. Ik vond het heel boeiend om dit gesprek met u te hebben. Ik heb er zelf ook wel heel wat aan gehad. Waar kunnen mensen u vinden als ze nog informatie willen?
Mensen kunnen mij vinden via mijn website, iebekastelein.be. Daar staan webinars en trainingen op voor hulpverleners, maar ook voor leken die geïnteresseerd zijn in trauma. En ik heb ook een boek geschreven voor de mensen die niet alsmaar achter hun computer willen zitten. Sterker worden waar het pijn doet. Dan krijg je ook een mooi overzicht in dat boek eigenlijk over hoe zo'n proces loopt. En er staan casussen in en uitleg over complex trauma. En ook oefeningen en technieken voor zelfhulp.
Ja.
Dus, want dat is toch wel, dat blijft een van mijn stokpaardjes. Hè. Ik denk dat wij veel ook alleen kunnen. Of...
Ja, 100%. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Alleen maar therapeuten en psychologen nodig hebben. Dat is een goede aanvulling, maar je kunt ook veel zelf doen.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, zeker bij kleine is.
Ja, dat is een groot verschil wel. Dat ervaar ik zelf ook wel. Maar sterker worden waar het pijn doet, vind je ook, dat heeft ook een website, hè? Sterker worden waar het pijn doet.nu, begrijp ik. Dus die ga ik zeker... onderaan de podcast eraan toevoegen voor mensen die een kijkje willen nemen.
Dat is juist. En misschien kan ik daar toch nog aan toevoegen dat op die website, of je nu het boek gekocht hebt of niet, er downloads staan met de theorie en de oefeningen uit het boek. Dus ook voor mensen die geen zin hebben om boeken te kopen, die vinden daar gratis wat
materiaal.
Materiaal rond trauma.
Heel, heel fijn. Heel, heel fijn. Dank u wel.
Graag gedaan.
En dan ga ik nu de recording stopzetten en dan kunnen wij misschien nog 2 seconden verder babbelen.
Oké, prima. Prima.
Zijn we aangekomen aan het einde van de podcast. Een grote, dikke dankjewel om opnieuw te luisteren. Ik hoop dat het geluid niet te erg gestoord heeft. Ik vermoed bij momenten van wel. Helaas. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je van de podcast vond. Dus feedback, zoals steeds, heel erg welgekomen. En ik kan alleen maar even herhalen. Ik heb begrepen dat het voor een podcast heel erg belangrijk is om reviews te krijgen, om relevant gevonden te worden in de podcastwereld. En vermits ik graag zoveel mogelijk mensen wil bereiken, zou het heel fijn zijn, mocht je deze podcast geapprecieerd hebben, om een review achter te laten. Je gaat daarvoor naar de podcast, je klikt op de 3 puntjes bovenaan en dan gaat je de mogelijkheid vinden om een review achter te laten. Dat zijn het aantal sterren dat je geeft afhankelijk van hoe goed dat je de podcast vindt. Mocht je mij hiermee willen helpen, dan kan ik alleen maar heel dankbaar zijn. Heb je het gevoel dat je zelf nog wat meer diepgang kunt gebruiken en voelt je klaar om intensief met jezelf aan de slag te gaan? Dan kun je altijd surfen naar de website van It Is Time. 3 keer per jaar ongeveer organiseer ik een training die 3,5 maanden duurt. En daarin komt alles aan bod wat je hier hoort in de podcast. Maar daar gaan we uiteraard diepgaander dan mee aan de slag. Wilt je meer weten, stuur gerust een mailtje naar mij. communication@itistime.be en dan spreken we daar elkaar gauw over. Zijn er topics die je nog niet gehoord hebt en waar je heel graag een podcast over wilt horen, dan mocht je het mij altijd laten weten. Ik neem het heel graag mee in een van de volgende afleveringen. Heel veel liefs. Bye bye.